Zo, goedemorgen. De titel van de overdenking staat al geprojecteerd. God heeft een plan met ons leven. Gelooft u dat? We gaan een tekst lezen uit Filippenzen, hoofdstuk 1, van de 3e tot het 6e vers. En daar staat: ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid, dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Prachtig, wat een bemoedigende woorden. Weet u, God schiep de hemel en de aarde in 6 dagen. En dan staat er in de Bijbel: en daarna rustte hij de 7e dag. God begon iets en hij maakte het af. En dan staat er ook nog bij: en God zag dat het goed was. Als ik met mensen spreek, dan hoor ik ze soms spreken alsof God, ja, tijdens de schepping aan het werk is geweest, maar dat hij nu aan het rusten is en eigenlijk niets meer doet. God is dood was voor langere tijd een veelgehoorde slogan. Maar ik heb goed nieuws. God was en is nog steeds aan het werk. En toen Jezus opstond uit de dood, gaf God hem een verheerlijk lichaam. God was weer aan het werk. En de Bijbel zegt: hij is de eersteling en anderen zullen volgen. En er staat er zo prachtig in 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. God is nog steeds aan het werk. En weet u, Paulus die uit hier zijn dankbaarheid. Als ik aan u denk, als ik voor jullie bid, dan doe ik dat met blijdschap, schrijft hij. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Dus veel meer deden ze dan alleen maar geloven. Ze hebben deel aan de verkondiging van de machtige boodschap van het evangelie. Paulus' overtuiging is: God is aan het werk en hij is een werk in een ieder van u begonnen. God is bezig met een werk en het is een goed werk en hij gaat het afmaken. Heeft u daar wel eens over nagedacht? God is bezig met een werk en hij doet dat werk in mensen. Hij heeft een plan en hij heeft een plan en een project met een ieder van ons. Hij heeft een visie en een verlangen. Hij verlangt ernaar om dat plan wat hij met ons leven heeft, om dat af te maken. Weet u, half afgemaakte dingen, dat is meestal mensenwerk. In Italië hebben we het vaak gezien, half afgemaakte huizen of half aangeharkte tuinen. Mensen laten dingen soms zomaar liggen. Nu, Paulus was ervan overtuigd, God is een werk in u begonnen en hij verlangt ernaar om het af te maken. Zijn wij, bent u, ben ik daar ook van overtuigd dat God een werk in ons wil doen? En als we daar geen visie voor hebben, dan zullen we God misschien ook de ruimte niet geven om dat werk in ons te doen. Dan lopen we hem misschien wel voor de voeten en staan we niet toe aan hem om in ons leven tot zijn doel te komen. Soms zijn er mensen die het niet zo met zichzelf zien zitten. Ze hebben geen visie en geen vertrouwen in het plan van God. En de teleurstellingen in het leven die hopen zich dan op. En het hele leven krijgt dan een negatieve invulling. We doen daar soms zelf nog een schepje bovenop door alles in de wereld door een donkere bril te bekijken. En waar leidt dat toe? Tot depressie, minachting van jezelf en een gevoel van afwijzing. Paulus zegt niet, hij, God, gaat iets beginnen. Nee, Paulus zegt, hij is begonnen met een goed werk in u te doen. Laten we daar ook visie voor hebben, dat God reeds aan het werk is. Is dat niet heerlijk om te weten dat hij bereid is een werk in ons te doen? Er zijn ook mensen die zeggen, in mij is dat niet meer nodig, dat God nog een werk doet. Alles is al klaar. De vlag staat al op mijn dak, want ik heb het hoogste punt al lang bereikt. Maar Paulus was daarvan enorm van overtuigd dat God een werk was begonnen. En de vraag is, hebben wij ook die overtuiging? Vertrouwen we hem daarin? Hij gaat het niet alleen beginnen. Hij wil het ook zo graag afmaken. God wil een werk in u doen. En laten we eerlijk zijn, dat is toch niet niks. Soms hebben mensen geen geloof in het feit dat God nog tot zijn doel kan komen. En ze hebben helemaal geen vertrouwen in Gods timing. Zo vaak heb ik gezien dat God dingen doet op momenten dat we het eigenlijk niet meer verwachten. En soms dingen niet doet op momenten dat we het eigenlijk wel verwachten. Diverse malen zien we dat Jezus ergens aankomt als het eigenlijk naar de mens gesproken al te laat is. Denk maar aan het verhaal van Lazarus, weet u nog? Die was al 3 dagen dood en Jezus bleef nog op de plek waar hij was. En hij krijgt dan ook gelijk een uitbrander van de 2 zusters, de 2 vrouwen. Ja, komt eigenlijk te laat. De storm op het meer. Jezus lag te slapen. Hè, had hij niet wakker kunnen zijn op dat moment van angst? Soms gaat er lijden en gaan er tijden overheen. En dan ineens, heel onverwachts, gaat God iets doen op zijn tijd en op zijn wijze. En dan staat er in de Bijbel, en zij verwonderden zich over hem. Laten we eerlijk zijn, als God nu alles zou doen op onze manier en op onze tijden, dan zouden we ons niet meer over hem hoeven te verwonderen. Want dan klopt het allemaal met hetgeen zoals we het zelf hebben uitgestippeld. Ja, het is waar, we leven nu in een instant tijdperk. We hebben vandaag in de dag bijna alles kant en klaar. Of in een blik, of in een poedertje, of in een concentraat, in een tube, of in een spuitbus. Je kunt het vandaag via internet bestellen en 1 druk op de knop en morgen heb je het in huis. Onze invulling is vaak vandaag bidden en morgen een opwekking. Vandaag bidden en gisteren ontvangen. Vandaag een weg inslaan en nog vandaag de resultaten zien. En vandaar komt ook die uitspraak, Heer, geef me geduld, ik wil het nu. Nu, God heeft een plan met ons. Maar daarbij gelden ook Gods tijden en zijn tijden zijn niet altijd onze tijden. Zijn plannen zijn anders dan onze plannen. 1 ding is zeker, zijn tijden en zijn plannen zijn altijd beter. Gelooft u dat? Zo vaak heb ik gezien dat als God iets wil bewerken, op zijn manier en op zijn tijd, dan is het er gewoon. Op de juiste tijd en op de juiste plaats. Weet je, soms weet je dingen al lang van tevoren in je geest. En dan is het soms ook wel wijs om daar gewoon even over te zwijgen. Want vaak moet je dan nog geduld hebben en er gewoon op wachten. Irene en ik en onze 2 dochters waren net verhuisd uit het uiterste zuiden van Italië naar midden-Noord-Italië. Een verhuizing over een afstand van ruim 1100 kilometer. En we hadden onze dochters net naar de school gebracht en die school laten zien en tegen hun gezegd, dit is de school waar jullie naartoe zullen gaan. En vlak bij die school, daar was een kerk. Een kerkgebouw. En ik zal u eerlijk zeggen, Toen ik dat kerkgebouw zag, toen wist ik iets door de geest. Daar, en ik zei het tegen Irene, daar in die kerk zal ik op een dag het evangelie prediken. Daar ga ik mensen tot de Heer leiden. Het was een katholieke kerk. En dat was gewoon absoluut onmogelijk. Het was totaal ondenkbaar, het was niet haalbaar. Dat je als evangelisch persoon uitgenodigd zou worden om te spreken of om te mogen spreken in een katholieke kerk in Italië. Daar gingen zo'n 6 à 7 jaar overheen. Ik wist het en iedere keer als ik er langskwam, dacht ik, in deze kerk ga ik mensen tot Jezus leiden. En de dag die kwam, ik sprak in die kerk. Wekelijks, op maandagavond, na de avondmis, mocht ik in die kerk spreken. En weet je, ik had mijzelf niet opgedrongen. Ik had mijzelf ook niet uitgenodigd. Ik werd uitgenodigd. Iemand vroeg aan mij of ik naar de kerk wilde komen en met de priester wilde praten. En de priester die zei tegen mij, wil jij spreken op maandagavond, wekelijks? En toen zei ik tegen hem, dan wil ik wel even dingen even goed doorpraten. Ik zeg, als u mij uitnodigt om hier te komen spreken, dan neem ik wel mijn Bijbel mee. En hij zei, dat is je geraden. En ik zeg, en ik ga ook voorlezen en vertellen en onderwijzen wat daarin staat. Dat is mooi, zei hij. En ik sprak over bekering. En weet u? Op een van die avonden, en dat is meerdere keren gebeurd, kwamen er meer dan 100 mensen naar voren om een beslissing te nemen voor Jezus. En zo'n kerk is daar helemaal niet op ingericht om mensen naar voren te laten komen. Maar er was een hoek en er stond een beeld van Sant'Antonio. En daar was wat ruimte. En ik zei tegen de mensen, als u naar voren wilt komen voor gebed, komt u dan maar hier onder het beeld van Sant'Antonio. En daar stond Antonio. En we mochten samen met de mensen bidden. Weet u, toen wij in dat dorp kwamen wonen, toen waren de mensen zeer afstandelijk en ze spraken nauwelijks met ons. Ze keken ons min of meer met de nek aan, want wij waren evangelici. En dat is in het Italiaans, in die context, een scheldnaam. En we werden dus met de nek aangekeken. Als je over straat liep en mensen kwamen van de andere kant, dan zagen we heel vaak dat ze hun hoofd de andere kant op draaiden, om je maar niet aan te hoeven kijken. Maar weet u, toen kwam daar in één keer verandering in. Toen ik op maandagavond, na de avondmis, mocht spreken in de kerk, gingen de mensen ons anders zien. En als ik dan op mijn fiets door het dorp reed en daar kwam iemand aan, dan knikten ze naar me en dan zeiden ze, buongiorno padre. Goedemorgen vader. En dan kwam Irene achter me aan fietsen en dan wisten ze niet wat ze zeggen moest. Ze konden natuurlijk niet zeggen, buongiorno padre, maar om de madre te zeggen, dat was ook weer zo wat. En weet u, daar gingen deuren open. De mensen gingen ons begroeten en knikten vriendelijk. We werden beleefd behandeld in de winkel. En de plaatselijke priester, zijn naam is Don Dino, die liep samen met ons door de hoofdstraat in het dorp, gearmd, en hij bedankte ons voor de bijdrage die we hadden en die we hebben mogen leveren aan die plek. Ik stond daarbij en ik keek ernaar. Doet me nog even denken aan de tijd in Reggio Calabria, helemaal in het zuiden. We hadden daar een tentcampagne in een volkswijk. hadden de tent opgezet en we zouden daar iedere avond het evangelie prediken. En de plaatselijke priester van de parochie, die riep zijn parochianen op om met stenen naar ons te gooien. En zijn parochianen gehoorzaamden. Ook toen stond ik erbij en keek ernaar. Dus daar gingen deuren open. God had een plan. En stiekem van tevoren wist ik het. Maar je moest wel geduld hebben. 6, 7 jaar. Voordat dat moment kwam. Weet u, en als er deuren open gaan, dan gaan er soms ook weer, weet u het al? Gaan er ook weer deuren dicht. Onze lieve evangelische broeders uit de provincie van Modena, waar dit zich afspeelde, ik werd op het matje geroepen. En zij lieten mij weten dat het absoluut onaanvaardbaar was dat ik ging spreken in een katholieke kerk. Wat doe je daar eigenlijk, zeiden ze tegen mij, in het hol van de leeuw. En weet u wat het gevolg was? Ik mocht niet meer spreken bij hun in de gemeente. Dat is die Don Dino waarover ik het had. Hij zei tegen mij, als je komt spreken, neem dan wel je Bijbel mee. En onderwijs ons wat erin staat. Ik mocht niet meer spreken in de evangelische kerken voor een bepaalde tijd. Heeft geloof ik 1,5 jaar geduurd. Omdat ik, in diezelfde kerk hadden ze een radiostation en zij zonden het evangelie uit via de ether. En ik sprak ook wel over dat radiostation. En ik zei tegen hun, ik zeg, jullie verkondigen het evangelie via de radio. Ik zeg, wie luisteren daarnaar? En toen zeiden ze, ja, mensen uit deze streek. Ik zeg, zijn dat allemaal christenen? Nee. Ook veel katholieken. Ik zeg, oh, dus we doen allebei hetzelfde. Ik zeg, alleen ik zie ze en jullie niet. Dat is het enige verschil. Maar weet u, afgewezen worden door broeders deed mij meer pijn dan aangekeken te worden met de nek door niet-gelovigen. Maar ja, daar moet je ook aan wennen in christelijke kringen. Waarschijnlijk was het een training voor hetgeen ik later nog weer zou meemaken. Laat ik het eerlijk zeggen. We hebben in de loop der jaren meer pijn geleden door wat christenen je aandoen dan dat wat de wereld je aandoet. Maar ja, als ik dan de Bijbel lees, dan kan je die patronen ook weer terugvinden. Het belangrijkste is om te blijven geloven in het plan wat God met je leven heeft. Soms hadden wij verwachtingen en dachten we, zo zal het gaan. En zo ging het dan helemaal niet. En dan kwam de oplossing op een andere wijze, vaak op een veel mooiere manier dan dat wij onszelf hadden kunnen voorstellen. Dan kwam er een oplossing en een invulling op Gods manier en op Gods tijd. Ik moet even denken aan het bouwen van een huis. En daar hebben we vanmorgen ook over gezongen. Over het willen zijn van een huis. Als je dat proces eens goed gaat bekijken, in plaats van dat het in het begin de hoogte ingaat, gaat het eerst de diepte in. Je weet dat er iets boven de grond moet komen te staan, maar dan gaan ze eerst beginnen met een kuil graven. In plaats van naar boven gaat het naar beneden. Eerst de diepte in. Precies het tegenovergestelde wat je eigenlijk verwacht. Maar we vinden dat principe ook weer terug in Gods woord. Zoveel verhalen in de Bijbel waarvan we weten hoe wonderbaar en machtig het afloopt. Maar in het begin gaat het eerst allemaal de andere kant op. Het lijkt soms een absolute mislukking te worden, een ondergang. Ik moet even denken aan het verhaal, de gebeurtenis van Jozef aan zijn leven. Hij was bestemd voor de troon, hij wist het, hij had het gezien in visioenen en in dromen. Maar het begon in een put. En daarna in de diepste kerker. In de diepste gevangenisruimte. Verraden door zijn broeders, verkocht als een slaaf. Valse beschuldigingen. Hij was vergeten. En dan op een dag, dan gaat God de zaak omkeren. Dan wordt Gods plan in zijn leven openbaar. Het krijgt in één keer een machtige invulling. Ik moet even denken aan Daniel in de leeuwenkuil. Hij was trouw aan God, hij diende hem. Hij was gehoorzaam. Hij bleef bidden ook toen het verboden was. Ach, deze man die was zo geestelijk. De leeuwen die zagen er geen vlees meer aan. En Mozes in de woestijn 40 jaar lang. 40 jaar lang. Hij had al iets van Gods plan begrepen. En daarom was hij alvast begonnen om, ja, in een gevecht met handoplegging had hij een Egyptenaar gedood en die was blijven liggen. Te hard, te impulsief misschien. Hij had begrepen dat God zijn volk wilde bevrijden. En er staat er in de Bijbel dat toen hij 80 jaar oud was. Toen hij 80 jaar oud was. Toen riep God hem om mee te gaan. Om samen met zijn broer. En die was 83. Daar gingen ze als twee oude mannetjes. En waar gingen ze naartoe? Ze gingen naar de farao. Met de boodschap: laat mijn volk gaan. Ja. 40 jaar achter de schapen in een snikhete woestijn. En dat was een brandende braambos. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet vreemd, denk ik, in een woestijn met die zon en met die hitte. Maar het vreemde was, die braambos die sprak. En dan een ander voorbeeld. Jezus, de koning der koningen, bestemd om te regeren. Bestemd om te heersen over hemel en aarde. En het eindigt dan aan een kruis en in het graf. En de Bijbel die zegt dat de graankorrel die eerst de grond in moet om te sterven, voordat hij vrucht kan dragen. God had een plan met de levens van de personen die ik net genoemd heb. Maar het leek even allemaal helemaal anders te gaan. Maar het gebeurde uiteindelijk wel. Maar wel op Gods tijd. Jozef, gezichten en visioenen. Hij had beelden en hij liep daar in zijn kleurrijke jas. Maar er kwam eerst nog een andere tijd. En God wilde hem klaarmaken voor zijn taak. Mozes, 40 jaar in de woestijn. Kunt u zich dat voorstellen? Je zou bijna zeggen, zonde van de tijd. Wat een verkwisting van kostbare jaren. Wat een verspilling van energie. Heer, dat is niet effectief, dat is niet doelgericht. Dat is economisch niet verantwoord, dat is gewoon slecht management. We gaan even terug naar dat huis bouwen. Men gaat graven, men gaat op zoek naar vaste bodem. Op zoek naar stabiliteit, op zoek naar de rots. Daar begint het allemaal mee. En vaak staat er dan om zo'n bouwplaats een schutting en je kan niet precies zien wat er aan de hand is. Maar men is op zoek naar het fundament of men plaatst het fundament. En dan staat er in 1 Korinthe 3 vers 10 en 11. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Ons fundament, broeders en zusters, is Jezus Christus. Wat is mijn zekerheid? Wat is mijn grond waarop ik sta? Wat geeft stabiliteit aan mijn levenswandel? Waar mag ik op bouwen? Is dat het behoren bij een of ander christelijke denominatie? Het is goed, maar het is niet mijn basis. Het weten of niet weten van belangrijke dogma's. Ach, dat is ook wel goed, maar het is niet mijn basis. Het voelen of ervaren van iets. Ook dat is goed, maar het is niet mijn basis. Ons fundament is Jezus Christus en Hij alleen. Hoe kun je ontdekken wat iemand zijn fundament is? Hoe kun je dat ontdekken? Dat is door gewoon naar die persoon te luisteren. Waar gaat het over? Waar draait het om? Wat is het belangrijkste? Als iemand Jezus Christus als fundament heeft, dan kan je dat horen in de conversatie en de gesprekken die hij voert. Mensen zonder veel fundament kunnen ook, ja, eigenlijk moeilijk tegen veranderingen. Ze bouwen op ervaring, ze bouwen op patronen, ze bouwen op tradities, hoe krom die soms ook kunnen zijn. Maar dan staat er in Romeinen 8, vers 38, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Paulus zegt in andere woorden, je kan me alles afnemen, maar het fundament waarop ik sta, is Christus. En dat blijft zo. Het is altijd goed vast te houden aan de visie dat God een plan heeft met ons leven. Vergeet dat nooit. En dat wil niet zeggen dat we soms door moeilijke perioden in ons leven heen kunnen gaan. We kunnen ook teleurgesteld zijn in vrienden en ook in christenen. Maar het fundament waarop we bouwen is Jezus. Het is altijd goed om rekening te houden met Gods timing. Heer, niet mijn, maar uw wil geschieden. Weet u nog die woorden die Jezus uitsprak? Soms hebben we moeite met het verstaan van Gods plan. We hebben zelf ideeën over ontwikkelingen en zaken, hoe ze eigenlijk zouden moeten gaan. Ons eigen plan hebben we misschien al lang klaar. Maar misschien zijn we al lang toe aan bouwen en willen we de hoogte in. Maar misschien zegt de Heer wel, nee, ik wil nog wat de diepte in. Ik wil meer diepte, ik wil een beter fundament. De Heer staat best wel eens toe dat we beproefd worden in het leven. Dan komt ook duidelijk aan het licht op welk fundament we eigenlijk gebouwd hebben. Soms kun je zo vol zijn van ideeën en zo vol zijn van plannen en projecten dat het allemaal een eigen weg gaat leiden. Ook toen ik de zending inging, toen dacht ik, het bouwwerk gaat gelijk naar boven. Binnenkort zal Gods werk door mijn leven te zien zijn. Ik zag in mijn fantasie al heel wat staan. Ach, niet bepaald wolkenkrabbers, maar toch wel iets aardigs. Maar het moest eerst nog de diepte in. Ik had zo mijn eigen fantasieën over het zendeling zijn. Maar Gods plan was anders. Ik was bereid nieuwe dingen te leren. Maar Gods plan was dat ik eerst oude dingen mocht afleren. Er werd geschaafd, er werd gevuild. Het was stenen ruimen. Je predikte dat je gestorven was in Christus, maar je kwam jezelf zo vaak nog springlevend tegen. En dat kan soms best moeilijk zijn. Eerst de diepte in. En de vraag die ik wil stellen, heb ik God de ruimte gegeven om te mogen graven in mijn leven? Om het echte fundament te leggen? Wat zou u denken als iemand zou zeggen, Heer, u mag wel bouwen in mijn leven, maar u mag niet graven. Heer, het mag alleen maar omhoog en niet naar beneden. Weet u, het fundament is na de bouw van een gebouw totaal onzichtbaar. We hebben vaak meer oog voor het zichtbare, de spiegelramen en de tierenlantijnen aan de gevel. Ik kan me nog herinneren dat toen ik in New York was en de wolkenkrabbers zag, toen was ik onder de indruk van die enorme gebouwen. Maar eigenlijk zou je meer onder de indruk moeten zijn van hetgeen wat er onder de grond zit. Gods werk in ons leven. En Paulus zegt dus, hij is een werk begonnen, hij is bezig en hij wil het voltooien en hij wil het afmaken. En dan zegt Paulus verder nog in Filippenzen 1 vers 9 en 11. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Wat God in ons leven wil doen. Het werk wat hij in een ieder van ons wil voltooien. Dat zal het uiteindelijke doel hebben dat het lof en eer zal brengen. Niet aan onszelf, maar aan God. Vindt u dat geen prachtig plan? Wat een visie. Wat een bouwplan. Overvloedig in helder inzicht. Overvloedig in alle fijngevoeligheid. Onderscheiden van waar het echt op aankomt. Zuiver en onberispelijk tegen de dag des Heren. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid en leven tot eer en prijs van God. God wil dit werk in u en in mij doen. Gods plannen en zijn timing, die zijn uiteindelijk voor onze bestwil. Gods plannen zijn goed. Maar weet u wat ook zo mooi is? En we hebben daar vanmorgen over gezongen. Wij mogen ook medewerkers zijn in de plannen van God. God wil ons zijn plannen laten zien. En aan zijn plannen worden we uitgenodigd mee te werken. Ook door overgave van ons eigen leven. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus in Filippenzen 1 vers 6. Dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien. Op de dag van Christus Jezus. Halleluja. God heeft een plan met u en mijn leven. Amen. Hemelse Vader, wij danken u dat u nog steeds aan het werk bent. U wil ook werken in ons leven. U heeft een plan met ons bestaan. Zoveel mensen hebben een punt achter dit proces gezegd op de dag van hun bekering. Oké, ik ben u gered voor de eeuwigheid. Amen, halleluja. Maar Heer, u wilt uw plan, uw werk in een ieder van ons wilt u afmaken. U wilt dat voltooien. Maak ons bereid, Heer, om door u gevormd te worden. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Heer, u mag de harde stukjes eruit halen. U mag er nu en dan een dreun op geven, om dan weer opnieuw te beginnen. Maar maak ons, Heer, tot een voorwerp, tot eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Amen. Amen.